Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Zelf hebben we allebei met psychische problemen gekampt. Dus ik heb hersenscans laten maken, allemaal onderzoek gedaan, alles was goed. Ik kijk wel of het psychisch is, maar het zal wel niet. Dan bleek het wel te zijn.
Wij hebben de gekste dingen gezien. En iedereen mag mij even gek verklaren, maar we hebben orbs gezien van die soort van lichtbollen. Oh, iedereen zag hetzelfde, maat. Iedereen.
Nee, joh.
Jawel.
Er gebeuren nu op dit moment gebeuren echt insane dingen die we aan het meemaken zijn. Hè? Nu zitten we weer in een tijdperk dat ineens miljardairs er geld in aan het stoppen zijn.
Maar ik kwam het keerpunt dat ik echt voor een vrachtwagen stond vol met die kippen. En die keken me recht omhoog aan. En toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon nooit meten.
Ghost Hunter Radio. Maar je hoort... Nee, ja. Ja. Dan zegt die vrouw, hoe heet je? Hans. Hij heet Hans. Dan denk ik, dit is gewoon een apparaat wat gewoon switcht van zender.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Relativeren, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Dylan Hages. En ik ga jou gelijk bedanken dat jij helemaal vanuit Limburg deze kant op bent komen rijden.
Wereldreis.
Ja, en ik weet dat uit ervaring, want ik zei net al even voor de podcast, mijn ouders komen uit Limburg. En ik moest toch wel iedere maand een keer richting Limburg vanuit Rotterdam.
Ja? Waar dus in Limburg dan?
Beek en Stijn. Mijn moeder komt uit Beek en mijn vader uit Stijn. En ik heb nog familie in Bunde, in Maastricht, in Veilen.
Dus mijn accent is echt thuiskomen voor jou?
Ja, dat is heerlijk. Nee, maar serieus, ik vind het wel heel gezellig altijd, Limburgs accent.
Ja? Nou, gelukkig.
Mijn oma kwam uit een gezin van iets van 16 of zo. Dus ik had allemaal van die tantetjes en die praten dan met een zachte G. En als ik daar kwam, kreeg ik altijd chocola en ik werd altijd zwaar verwend. Dus Limburg is voor mij wel heel erg als een warm bad.
Hè? Dus eten en drinken, dat moet in Limburg gebeuren. Ja. Absoluut.
Maar krijg jij nou vaak, omdat je bent toch werkzaam in de media, online... en dat veel mensen dan zeggen van... moet je niet een keer naar die Randstad?
Ja. Echt non-stop. Ja. Echt non-stop. En ik heb echt op het punt gestaan om naar Amsterdam te verhuizen.
Echt?
Ja, ik heb met Mert samen. Mert, ook een YouTuber. Ja, Mert Abi, die... Ja, daar ging heel veel mee om. En we hebben gewoon echt bij appartementen gekeken en alles. Maar het is uiteindelijk net niet doorgegaan.
Nee.
Anders hadden we hier gewoond. Ja.
Ben je blij?
Ja. Heel
dat
blij.
Dat het niet is doorgegaan.
Ja, ja. Ja, want ik denk dat ik niet had gestaan waar ik nu sta als ik die stap had genomen toen dat tijd.
Ja.
Dus ik ben heel blij dat ik dat uiteindelijk niet heb gedaan. Maar om terug te komen op je vraag. Ja, ik vind het best bizar om te beseffen dat bijna altijd als ik in de Randstad kom. En ik spreek mensen voor het eerst. Zeggen ze, maar waarom woon je nog daar?
Ja.
Weet
je
wel? Terwijl ik vind het helemaal niet... een nadeel of zo. Sterker nog, ik vind het heel chill dat ik daar woon. Het is rustiger. Ik heb veel familie en vrienden om me heen. Het is veel cheaper. Hey, ik heb een huis gekocht voor 2 ton.
Nou, ik kan je alleen maar feliciteren, want het is praktisch onmogelijk in de Randstad.
Ja, nee, joh, voor 2 ton heb je een garagebox hier, denk ik.
Niet normaal.
Ja, inmiddels is dat natuurlijk ook al veranderd, maar ik ben echt blij met waar ik woon.
Ja.
Ja.
Nee, en terecht. Ja, misschien is het ook een stukje arrogantie van mensen uit de Randstad om te denken dat alles zich in deze vierkante meters, op deze vierkante meters afspeelt. Ja, ik woon in Rotterdam. Ik ben daar ook altijd blijven wonen. En nu dan deels op Ibiza. Mm. Maar als we het even over Nederland hebben. Ik had ook altijd zoiets van, ja, dag. Ik ga niet in Amsterdam wonen, rot op. Ik rijd lekker met het autootje terug naar Rotterdam. En ik zie zo mijn werk. Doei. En ik zwaai. Ja. En ik kom terug thuis.
Lekker, toch? Ja. Ja, want ik kom ook heel vaak in de Randstad. Echt super vaak.
Ja.
Maar ik vind het ook wel lekker om terug te rijden. Maar Ibiza is ook wel lekker, hoor.
Ja, dat is wel een stukje rij, hoor. Moet ik zeggen. Dat is net te ver.
Met zo'n onderwaterboot en zo. Ja,
ben je er wel eens geweest?
Maar Ibiza, nee.
Nee?
Nee, ik heb er natuurlijk wel onwijs veel van gezien. Want iedereen is daar.
Ja.
Maar ik ben meer van Italië.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Nou, ik ben dus niet zo'n vakantieganger.
Nee?
Nee. Ja, en jij bent volgens mij tegenovergestelde, hè? Jij bent echt reiziger.
Ja, ik heb wel heel veel gereisd, ja.
Ja, ik ben echt het tegenovergestelde. Ik ben niet zo van het reizen. Als ik reis, dan reis ik voor eten. Want ik hou echt van eten.
Vandaar ook Italië waarschijnlijk.
Italië. Oh, ja, Italië en Japan, dat zijn mijn favoriete landen.
Ja. Ben je in Japan ook geweest?
Ja, een paar keer al. Ja, fantastisch.
Okay.
Ja, daar kom ik graag.
Maar dat is, als je niet van reizen houdt, is een flinke trip.
Ja, maar ik vind het vliegtuig nog niet eens zo heel erg of zo. Ik heb de laatste keer business gevlogen en toen dacht ik wel, oh, dit is chill. Maar zo duur. Nee, maar het is zo chill. Dus dat was echt relaxed. Maar ik vind het vliegtuig niet erg. Het is alleen voor mij, ik hou heel erg ervan om controle te hebben. Mm. En op vakantie heb je dat niet helemaal.
Nee.
Dus je kent de omgeving niet helemaal. En zo. Daarom vind ik het ook fijn om terug te komen op plekken waar ik al geweest ben.
Maar wat doet dat met jou als je het gevoel hebt dat je die controle niet hebt dan?
Ja, dat geeft mij een ongemakkelijk gevoel.
Ja.
Ik heb sowieso, als ik ergens ben, wil ik me heel graag aanpassen.
Uh-huh.
Dus als ik bijvoorbeeld in Italië ben of in Japan, dan wil ik me ook echt aanpassen aan hun cultuur.
Ga je heel veel je handen gebruiken?
Ja, dan begin ik poepidi
papidi.
Nee, maar bijvoorbeeld, ik ga dus echt niet met een mes pasta snijden in Italië.
Nee.
Dan krijg je klappen.
Ja, ja, ja.
Maar dat heilig, doe ik dan dus echt niet.
Ja.
Ja, ik vind het heel leuk, maar ik ben ook al blij als ik terugkom altijd.
Maar goed, ja, je wil je aanpassen. Heb je, wat gebeurt er dan? Heb je het gevoel dat je te veel opvalt als je dat niet doet? Of?
Ja, gewoon ongemakkelijkheid en respect of zo.
Ja.
Kijk, wij zijn in Limburg sowieso ook al wat meer richting België. We zijn best wel timide allemaal.
Ja.
Bescheiden. En dat heb ik op vakantie ook wel heel erg.
Mm.
In Rotterdam is dat wel anders. Hè? Dat is recht voor zijn raap. Mijn schoonfamilie komt uit Amsterdam.
Ja.
Ja, die zeggen waar het op staat, altijd. En dat vind ik ook wel lekker.
Ja, hè?
Ja.
Nou, ik had dat een beetje vanuit mijn eigen familie. Ik moest met mijn ooms, die zaten als mijn broer en ik begonnen te praten. Zo weet je wel. Ja. Wij dan altijd dachten van ja, zoveel geks hebben we nog niet gezegd. En voor de producties die ik doe, werk ik eigenlijk altijd met Belgen.
Oh ja?
Expeditie is altijd 50% Belgisch qua
tuurlijk,
productie.
Ja.
En daar hebben we deze gesprekken natuurlijk ook altijd. Maar nee, ja, het heeft allebei zijn voornamen. Ik vind directheid ook wel lekker, maar ik vind het soms ook wel dat wij in Nederland in het algemeen en zeker hier in de media wel een beetje onszelf overschreeuwen. En dan vind ik de Belgische bescheidenheid dan toch ook wel prettig bij vlagen.
Ja, en wij zitten er precies tussenin, hè. We hebben het een beetje van beide.
Ja.
Dus dat is perfect.
Maar oké, goed. Limburg is voor jou thuis en dat zal het voorlopig ook lekker blijven.
Zeker.
Je hebt groot gelijk, het is een mooie, mooie plek. Ik heb je eigenlijk nog helemaal niet voorgesteld. De meesten zullen je kennen, denk ik. Mocht je Dylan nog niet kennen. Ja, Dylan is een ondernemer, een YouTuber. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Maar inmiddels zoveel meer dan dat. Je hebt je eigen product op de markt. Je hebt een vegan lumpia. Dat vind ik heel tof.
Ja,
daar wil ik het zo over hebben met je. Want ik ben zelf begonnen met vegan noedels.
Ja, ik hoorde het. Ja, dat zag ik
nog aan. Dus ik wil heel erg graag weten hoe dat proces bij jou is gegaan. Maar je hebt superveel gedaan. Alleen het begin van jouw carrière, hè, het hele YouTube-verhaal, dat kennen we denk ik wel. Ik denk dat jij heel veel interviews hebt gegeven daarover. Dat
heb ik regelmatig verteld.
Ja, precies. Dus daar ga ik je ook niet mee lastigvallen. Wil je dat wel weten, dan zou ik zeggen, dan ga naar Dylan's kanaal. Zoek zijn oude video's op. En er zijn zat interviews te vinden waarin Dylan daar van alles over vertelt. Wat ik veel interessanter vind, is dat jij pas geleden bent gaan regisseren. Je eerste eigen fictieve serie. En ook nog eens met een heel belangrijk onderwerp. Die serie heet Wacht Even.
Ja, klopt.
Ik weet wel een beetje waarom je daar mee bent begonnen. Maar ik heb het liever, liever van jou. Vertel, hoe is dat gegaan?
Nou, kijk. Wacht Even is eigenlijk een idee wat Marit, mijn verloofde.
Ja.
En ik al een hele tijd hadden. Wij zijn 4 jaar geleden een stichting gestart. Stichting Durf te Vragen. En
ja.
Dat is eigenlijk gestart omdat we het stigma, het taboe van psychische problemen af wilde halen.
Hmm.
We merkten dat het nog heel erg, dat taboe nog heel erg heerste, nog steeds wel hoor. En zelf hebben we allebei met psychische problemen gekampt. Hmm. Ik met een angststoornis, paniekstoornis. En Marit met een eetstoornis, anorexia. Ja. En wij wilden iets voor de maatschappij terugdoen. En we hebben zelf natuurlijk zoveel gedoe en gezeik gehad met die problemen. Dat we dachten, hey, misschien kunnen we daar mensen mee helpen. Om de eerste stap te zetten, om erover te praten. Want dat is heel belangrijk.
Hmm.
En zo is eigenlijk ooit het idee ontstaan van hoe vet zou het zijn als we een comedy-serie, ja, comedy, dat is wat we doen op YouTube, dat is wat we goed in zijn,
ja,
om dat door te trekken met deze boodschap. En zo zijn wij toen aangeschoven bij de KRO met uiteindelijk dit idee en met een pitch. En ze zeiden, ja, let's go, dit is vet.
Ja.
Er is een hele lange tijd overheen gegaan, want ja, tv is toch wel ietsje trager dan online.
Met al die fossielen uit de tv.
Ja, nou, het moet gewoon langs heel veel mensen voordat het allemaal echt goed gekeurd wordt. En het kost natuurlijk ook veel meer geld. Zo'n serie maken, dat is niet zo makkelijk als een YouTube-video. Hoewel dit wel een online serie is, dat is ook iets wat we wilden.
Ja.
Dat we wilden jongeren aanspreken. Waar zitten die? Online.
Ja.
Dus we vonden het belangrijk om het daar te doen. En nu staan er een aantal afleveringen online. Wordt supergoed ontvangen.
Ja.
En het was mijn eerste, echte regiedebuut, zou ik willen zeggen. Ik heb ook mijn eigen film geregisseerd. Ja. Maar daar had ik een regieduo. Met Bas was dat samen. Maar dit was echt gewoon regie volledig op mij. Ja. En dat was heel cool om te doen.
Was het spannend?
Nou, nee, ja, dat viel eigenlijk wel mee.
Ja?
Ja, het is super vergelijkbaar met wat ik al... Nou ja... langer dan 10 jaar doen.
Ja, je regisseert natuurlijk eigenlijk altijd al je eigen video's vanaf het begin af aan al.
Ja.
En, alleen dit is dan misschien... Ja, dit is wat officiëler dan of zo misschien. Je eigen eerste...
Ja, misschien hè? Ja. Voor mij het was nooit ongemakkelijk of zo. Nee. Je werkt wel met een andere crew. En dat is even wennen. Weet je, hoe werkt die? Maar ik heb wel de crew zelf mogen uitkiezen. Dus ik had gewoon een aantal mensen op mijn lijst staan waarvan ik dacht, oh, daar wil ik nog graag mee werken. En die kon ik nou gewoon benaderen. Dus dat was wel cool.
En wat voor soort regisseur ben jij, denk je, op de set? Als je nu de mensen met wie jij gewerkt hebt, als die jou gaan beschrijven, wat denk je dan dat eruit komt?
Ja, dat vind ik moeilijk.
Ben je streng?
Nee. Nee, ik vind het dat is misschien mijn zwakke punt bij regie. Dat ik mensen niet wil beledigen. Of ik heb ook altijd het gevoel, ook bij mijn YouTube-video's, dat mensen zich op hun gemak moeten voelen.
Mm.
Zul je ook hebben als je een podcast opneemt. Je wil mensen op hun gemak laten voelen, want dan kan iemand het beste presteren. En dat heb ik ook op een set. Dus ik kijk altijd heel erg van hoe is de acteur, wat voor een omgang zou bij diegene passen en hoe moet ik diegene aanspreken om het beste eruit te halen.
Ja.
Dus soms pak je ook gewoon trucjes om de juiste zinnen eruit te krijgen of de juiste emotie. En dat moet je gewoon aanvoelen. Dus ik denk dat ik wel een hele gevoelsmatige regisseur ben.
Okay.
Ik werk echt op gevoel. Ik heb ook geen opleiding hiervoor gedaan of zo.
Nee, precies. Dus dat lijkt me ook best pittig om dan... er zit heel veel ervaring natuurlijk al in het werk wat je gedaan hebt. En je hebt er super veel uren in zitten al. Dus wat dat betreft is het ook weer niet alsof iemand vraagt, hey, hier bestuur deze auto's zonder rijbewijs.
Ja, precies. Nee, dit is wel iets wat ik al vaak heb gedaan. Ja,
maar wel heel tof. Wat natuurlijk opvalt aan deze serie is het onderwerp. Hè. Ze geeft zelf aan psychische problemen.
Mm-hmm.
Er heerst nog een taboe op. Waarom, denk jij?
Dat vind ik dus ook raar.
Ja.
En ik hoop dat we echt dadelijk in een maatschappij gaan leven waar dat niet meer zo is.
Ja.
En waarom dat is, ja, kijk, ik heb het zelf meegemaakt.
Ja.
Dus ik had zware paniekaanvallen. Maar als ik ergens naartoe ging, stel ik ging hier naartoe en ik had een paniekaanval, dan zou ik tegen jou hebben gezegd, ja, sorry, ik heb een migraineaanval of ik ben ziek. Want ik schaamde me ervoor om dat te vertellen.
Ja.
En nog steeds wel, hoor. Ja. Ik zou niet zo snel zomaar durven zeggen, ja, ik kom niet, want ik heb een paniekaanval.
Mm.
Omdat je dan het gevoel hebt dat de ander het niet begrijpt.
Ja.
Denk, ja, stel je niet zo aan. En dat is bij heel veel psychische problemen, denk ik.
Het zit tussen je oren, hè? Niet zo mouwen.
Ja,
terwijl
als je zegt, joh, ik ben zojuist van de trap gepleurd en mijn benen zijn gebroken, kom, die zegt iedereen, oh ja, logisch.
Ja, exact.
En daar moeten we eigenlijk wel naartoe. Dat mensen gewoon erover durven praten, waardoor het ook makkelijker en sneller te behandelen is.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik heb hier in deze podcast inmiddels echt zoveel mensen voorbij zien komen en horen komen die vertellen over problemen die zij ervaren. Dus ik ben blij ook dat deze podcast volgens mij wel een beetje een soort van plek biedt om dat onderwerp bespreekbaar te maken.
Veilige haven, ja, blijkbaar wel.
Ja, en ik, maar je ziet dus ook dat het helemaal niet uitmaakt. Hè? Er is geen stempel op een persoon te plakken. Iedereen kan ermee kampen. En zeker in deze tijd. Ik denk dat heel veel factoren aanwezig zijn die paniek stimuleren.
Zeker,
veel stress, overprikkeld, voldoen aan de eisen van de maatschappij, voldoen aan de eisen van mensen die je volgt op social media. Noem het maar op. Het is, als je dat vergelijkt met zeg 100 jaar geleden, dan zijn wij echt extreem overprikkeld natuurlijk.
Ja, absoluut. En natuurlijk was er vroeger ook heel veel psychische problematiek. Hè? Ik heb bij mijn opa en oma ook, maar die praten er gewoon niet over.
Nee.
Het bestond niet. Of die was gewoon een beetje bangig. Weet je, terwijl die eigenlijk vette pleinvrees had en niet naar buiten kwam. Och ja, Marietje is een beetje bangig.
Ja,
die komt niet buiten.
Ja.
Dat is normaal.
Uh-huh.
Ja. Maar ja, ik hoop dat wij wel wat kunnen doen met een serie als deze. En wat ik zeg, de reacties zijn echt insane. Dat je gewoon DM's van mensen krijgt die zeggen van, joh, ik voelde me zo begrepen ineens. Ja. Ik wist helemaal niet dat ik dit had. En dat is precies wat we wilden. Dat mensen met een lach toch ook wel echt konden herkennen of erkennen. En dat is gelukt.
Dat is het grootste compliment dat je kan krijgen, denk ik.
Ja, absoluut.
Met de missie die jullie hadden met deze serie.
Ja, heel cool.
Kun jij voor jezelf nog achterhalen waar het begon, die angststoornis voor jou? Die problemen, hoe die zich ontwikkeld hebben en hoe werd dat erger of hoe?
Nou ja, ik weet nog de eerste keer dat ik echt een paniekaanval had terwijl ik het niet door had. Dat was toen ik in Noorwegen was, samen met Mert.
Mm.
We waren daar voor opnames en ik zat in de trein en ik ging helemaal bad.
Ja.
Ik dacht, wat is dit, joh? Ik had niet gezopen, maar ik voelde me echt alsof ik...
Kun je beschrijven wat je voelde?
Misselijk, duizelig. Ik zei ook van, joh, Mert, ik ben ziek volgens mij, man. Het gaat niet goed. En ik moest die trein uit. Want ik dacht, ik ga ieder moment knock-out of ik ga kotsen of zo.
Ja.
Toen heb ik allemaal paracetamolen ingenomen, want ik dacht gewoon dat ik ziek was.
Ja.
En toen dat eenmaal in de trein was gebeurd, gebeurde dat vaker in het
openbaar. Hoe oud was je toen die eerste keer?
Ja, dat is, ik denk een jaartje of 6, 7 geleden. Ja, ik kan het precies opzoeken, want alles staat op YouTube.
Dus ja.
Daar hebben we toen ook voor YouTube opgenomen. Volgens mij iets van 7 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Misschien nog langer zelfs trouwens. Nee, langer.
Ja.
8, 9 jaar geleden of zo.
En dat was het eerste moment dat je dacht van, holy shit,
ja,
dit is iets geks.
Ja, toen
maar je kon de vinger er nog niet op leggen.
Nee, ik dacht, ik ben ziek of zo, er klopt iets niet. Dus ik ben naar de huisarts gegaan uiteindelijk, omdat het vaker voorkwam. En ik zei, ja, dit en dit heb ik. Toen zei ze, oh, dat kan wel psychisch zijn.
Oh,
ik
ja?
zei, ja, psychisch, hou eens op. Echt niet, bij mij niet. Dus ik heb hersenscans laten maken, allemaal onderzoek gedaan en alles was goed. En toen wilde ik wilde er zo graag vanaf dat ik dacht, nou, oké, ik kijk wel of het psychisch is, maar het zal wel niet.
Ja.
Ja, bleek het wel te zijn.
Oké. En dan kom je daarachter, dat wordt je verteld en dan denk je, ja, en nu?
Ja.
Hè?
Dat denk je zeker.
Want,
maar ik wilde er zo graag vanaf.
Ja.
Dat ik baalde van de sociale gast die ik vroeger was. Gewoon leuke dingen doen met mensen. Ook gewoon praten met mensen. Dat durfde ik allemaal niet meer. Ik werd echt heel erg naar mezelf gekeerd, naar binnen gekeerd. En dat wilde ik niet meer. En ook voor mijn werk is dat niet echt ideaal.
Nee.
Dus ik dacht gewoon, ik moet er vanaf en ik ga er alles aan doen. En toen heb ik ook gewoon echt alles aangepakt wat maar kon.
Ja.
En dat heeft gelukkig wel gewerkt.
En wat heb je allemaal aangepakt?
Nou, natuurlijk psycholoog, echt zeer intensief, echt wekelijks mee gemiet, EMDR-behandeling. Ik heb een ademhalingsspecialist benaderd en dat was ook echt heel chill.
Belangrijk, hè?
Ja, paniek en zo ontstaat heel vaak in ademhaling. Ja. Hyperventilatie en zo. Dat heel veel mensen, en ik ook, ik had er helemaal geen verstand van, maar heel veel mensen weten niet dat hyperventileren niet per se zo is, maar dat je ook kan hyperventileren zonder dat je het echt ziet eigenlijk aan iemand.
Ja.
Dus ja, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Sport is heel belangrijk. Ontspanning, wandelen.
Ja.
Dat soort dingen. Ja, echt, ik heb heel veel gedaan toen dat tijd.
Maar waar is dat de kern van het probleem? Want je gaat op een gegeven moment die ui ga je pellen. En het is ergens vanuit ontstaan, hè? Wat had dat te maken? Was je overwerkt? Liep je al misschien wel 2 jaar zwaar aan jezelf voorbij zonder dat je het door had? Ben je erachter kunnen komen waar het vandaan kwam?
Nee, ben ik niet achtergekomen.
Nee?
En soms is er ook geen pijl op te trekken.
Nee.
Dat je zegt van, oh ja, dit is het moment dat het gebeurde of wat dan ook. Je kan er ook gewoon aanleg voor hebben.
Ja.
In mijn familie komen heel veel psychische problemen voor.
Mm-hmm.
Wist ik helemaal niet. Maar nu blijkt dat dat zo is. Nu ik er open over ben en ik praat met mijn omgeving. En dat zullen veel meer mensen hebben.
Dan. Ja.
Als je met je omgeving erover praat, dan kom je erachter hoeveel mensen eigenlijk iets hebben.
Klopt.
Weet je?
Ja, dat is waar, ja.
Dat is echt insane. En ja, 1 op de 5 jongeren heeft last van psychische problemen. Ja. En dat zijn gemelde gevallen, hè?
Dat zijn gemelde gevallen, ja. Het is wel grappig wat jij zegt. Als je dat met mensen gaat bespreken, je zegt, heb je wel eens paniekaanval dat je s'avonds in je bed ligt en dat je denkt, de hele wereld over je heen rijdt. Dan zul je heel veel mensen hebben die zeggen, ja, dat komt regelmatig voor.
Precies, ja. Of mensen in de omgeving. Ja, ik spreek bijna niemand die niets heeft of niemand in de omgeving heeft.
Ja. Maar dan toch denk ik van, ja, oké, er gaat ergens iets structureel mis in hoe wij leven met z'n allen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, misschien
Want je kunt daar aanleg voor hebben. Misschien ligt het, hè, je hebt altijd nog zoiets als het zit in je genen, et cetera. Maar uiteindelijk denk ik gewoon toch dat wij allemaal massaal zwaar aan onszelf voorbij lopen. En dat de rust, want jij geeft heel duidelijk aan. Ja, het was ook groot gedeelte, hè, ademhaling, sporten, rustmomentjes pakken. Daar geef je eigenlijk al aan dat je dat voorheen eigenlijk niet deed. Dus dat je te hard werkte misschien wel. Te veel met anderen bezig was. Te weinig tijd in jezelf besteden. Te weinig grenzen stelde.
Ja.
En dat je te vaak misschien wel over je heen liet lopen ook. Hè? En dat op meer.
Ja, nee durven zeggen. Hè?
Ja,
dat is heel moeilijk. En dat vind ik nog steeds moeilijk. Maar ja. Dat komt ook vooral omdat sommige mensen hebben ook een leven waar heel veel leuke dingen in gebeuren. En ik ben er daar één van.
Ja.
En dat zul jij ook herkennen. Ja, er komt zoveel leuks binnen.
Ja.
En dan denk je, ja, maar ik wil ook daarbij zijn. Ja. Maar dat feestje is ook wel nice. En die samenwerking vind ik ook wel tof.
Ja.
Dus het is ook moeilijk om nee te zeggen, omdat je nee moet zeggen op dingen die je leuk vindt.
Ja, absoluut. En je denkt als ik iets leuks ga doen, dan is dat bijvoorbeeld ontspanning of dat draagt bij aan mijn gelukshormoon. Ja. Terwijl je lichaam vaak zegt van, ga eens even op die bank liggen.
Precies, precies. Maar ja, dat is saai.
Dat is dus daar wel, dat is het probleem, dat we onszelf dat dus hebben aangepraat.
Ja, dat hebben we ons opgelegd. Ja. En dat... we kunnen ons niet meer vervelen tegenwoordig. Als een mens zich nu verveelt,
ja.
Wat gebeurt er dan? Pak meteen een mobiele telefoon.
Dat is ongelooflijk.
Het is echt, ja, we zijn best wel ver heen, zeg maar. En ik vind het ook een beetje krom, want wij dragen ook een beetje bij aan dit hele verhaal. Weet je?
Exact.
Dus een beetje hypocriet om dan te zeggen van, ja, je moet je mobiel niet pakken, maar wij zijn degene die de content ervoor maken.
Ja, ben ik helemaal met je eens hoor. En dat is ook iets wat vaker in deze podcast terugkomen. Tegelijkertijd denk ik wel, ik denk dat uiteindelijk moet iedereen voor zichzelf verantwoordelijkheid gaan nemen over je gedrag. Ik bedoel, ik zit gisteren Formule 1 te kijken. Ik weet niet of je ervan houdt.
Ja.
Kijk, ja, het is fantastisch gisteren weer. Max Verstappen.
Ja, stop.
Voor de mensen die nu kijken. Het was gisteren Max Verstappen in Amerika. Een bloedstollende wedstrijd. En ik lig op die bank en ik denk, ik zit toch even met die telefoon zo. En op een gegeven moment zit ik dan op de achtergrond te luisteren naar het commentaar. En af en toe en dan mijn laptop. Op een gegeven moment was mijn telefoon leeg. Toen moest ik mijn telefoon in de oplader stoppen. Ik had geen stopcontact in de buurt van de bank. En ik moest mijn telefoon wegleggen. En ik zit dus gewoon Formule 1 te kijken, wat ik dus fucking spannend vind en leuk.
Ja.
En ik ben toch onwennig dat ik dat ding niet meer bij me heb. Denk, gast, relax eens even. Kijk die fucking wedstrijd en laat die telefoon gewoon eens even 2 uur los.
Ja, verslaving.
Maar dat is gewoon verslaving.
Ja.
En constant niet voor prikkels. Het is gewoon fastfood, dopamine fastfood.
Ja, maar dat is ook gewoon bewezen. Hè? Wat voor een dopamine kickje je krijgt van zelfs een WhatsAppje en zo. Dat is eigenlijk best wel bizar.
Ja, dat is van die kreng of ingedeeld. Het is gewoon een soort, net als in
die
het casino.
Bedrijven inderdaad, die weten ook al wat ze doen, hè, met hun algoritmes en alles.
Ja,
en dat begint nou een beetje door te komen. Dus ik heb ook wel het gevoel dat wij met z'n allen er een beetje tegen aan het keren zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat nu pas het begin is. Ook als je kijkt naar duurzaamheid en zo, dat staan we pas aan het begin.
Ja.
Maar ik mag toch hopen dat we dadelijk als mensen een beetje na gaan denken met z'n allen.
Ja, dat lijkt me wel. En het is goed om erbij stil te staan, denk ik. Ook vanuit het werk dat wij doen. En dat we niet ons blind staren op van, nee, maar dat is toch gewoon leuk allemaal. Er zitten gewoon ook kanten aan waar je rekening mee moet houden. En,
zeker.
Ik geloof echt dat het goed is om je... Ook, ik vind het best een goeie dat ze die schermtijd tegenwoordig naar boven laten poppen. Want dat is wel een heftige confrontatie.
Echt, hè?
Ja.
Ja, maar soms voel je daar ook weer kut door. Dat je denkt, oh,
ja,
zoveel?
Maar ja, maar het is wel goed.
Het is wel goed, ja.
Je wordt wel gewoon even wakker geschud of zo.
Absoluut.
Hey, hoe zit je nu in je vel? Dat is misschien een beetje een open vraag, maar ben je waar op dit moment in je leven, voel je goed? Heb je het gevoel dat je die stoornis of die angsten voorheen die opkwamen, dat je die een beetje onder controle hebt?
Ja, heel erg. Wat dat betreft gaat het echt supergoed. Ik voel me echt top. Ik zit wel een beetje in een rare fase in mijn leven.
Ja.
Quarter life crisis-achtig iets tafereel.
Ja.
Ik weet gewoon, ik ben met zoveel dingen bezig en ik...
Hoe oud ben jij nu?
Hoe oud denk je?
Ja, 25?
Nee, man, ik ben al bijna 30.
Nou,
ik ben dit weekend 29 geworden.
29?
Ja, maar ik zie nog steeds uit als een jochie van 12. Ik moet nog steeds mijn ID laten zien als ik bier haal.
Dus, ik vind het wel meevallen hoor, met die pet. Maar wees blij dat het dit is en niet andersom. Dat je eruit ziet als een vent van 50.
Nee, misschien. Ja, als ik daar 50 ben ik misschien 30 qua uiterlijk.
Ja. Dus, maar die quarterlife crisis, dat is ook een interessant onderwerp. Want ik denk dat ik hem ook wel heb gevoeld de afgelopen jaren.
Ja, maar hoe oud ben jij dan?
Ik ben 31.
Ben je 31?
Ik heb een theatershow gedaan die eigenlijk een beetje daarover ging.
Ja.
Maar ik ben heel erg benieuwd, wat ervaar je nu dan?
Nou, gewoon dat ik niet precies weet waar ik naartoe wil, zeg maar. En dat is in je midlife crisis denk ik ook. Dan ga je motor kopen en dat soort dingen. Maar dat heb ik nu nog niet, dat gevoel. Wel een beetje. Maar ik weet gewoon niet wat ik wil. En wat je net ook een beetje omschreef, zeg maar, op de bank zitten. En je wil dat en je wil dat, maar je weet het niet precies. Dat gevoel heb ik letterlijk in mijn leven op dit moment.
Ja.
Dat ik zo'n serie heb gemaakt samen met de NPO. En ik denk, oh, dat is vet. YouTube, oh, dat is ook vet. Maar ik wil ook ondernemen. En je vertelt net dat jij ook een bedrijf hebt in meubels. Vind ik ook vet. Weet je wel?
Ja.
Het is zoveel vet dat ik niet helemaal weet waar ik mijn focus op moet leggen.
Ja, en heb je dan ook dat de successen die je dan hebt, voel je die lang? Als in, ervaar je dat echt zo heftig?
Wel meer dan vroeger, voor mijn gevoel.
Ja.
Ik ben nu al meer gaan waarderen wat... Vroeger, wow, yo. Ik word echt oud. Nee, maar toen... jaren terug, dan had je hele grote successen en daar stond je eigenlijk niet bij stil.
Nee.
We hadden bijvoorbeeld jaren terug de best verkochte schoollijn voor jeugd. Er waren dan agenda's, etuis, noem maar op. En dat deden we dan. En wij ontwierpen alles zelf.
Ja.
En dat was de best verkochte lijn door heel Nederland.
Ja.
En daar fietsten wij doorheen en ik dacht er niet eens twee keer over na, niet eens één keer.
Nee.
Oh ja, doen we weer, prima.
Ja. Zonde, hè?
Dat is heel erg zonde. En ik weet, toen wij onze bioscoopfilm hebben gemaakt, toen hadden wij een première tour en toen vlogen we met de helikopter door heel Nederland heen om overal zalen te openen.
Ja.
Dat was zo insane.
Ja.
En iedereen zei de dag van tevoren en die dag zelf, hey, vergeet niet te genieten. Hè?
Ja.
Dat was een soort meme voor ons geworden. Dus wij zeiden elke keer gewoon zo, ja, hey jongens, vergeet niet te genieten, hè? Elke keer als we zo'n helikopter instappen. Maar daardoor ging ik wel nadenken van, ja jongens, wat we nu aan het doen zijn is insane.
Mm.
Je opent volle zalen overal en je vliegt daar voorbij. En zo'n dag is, ja, voordat je het weet, weer om. Maar wat je mee hebt gemaakt is eigenlijk niet normaal.
Maar waarom lukt het niet om in dat moment te leven?
Ja, waarom is dat?
Ja.
Omdat je, ja, dat vind ik heel gek. Maar een mens wil altijd meer of zo. Als je op dat moment daar staat, dan denk je alweer aan het volgende. En dat is misschien ook wel een beetje een valkuil voor de mensen in het algemeen. Als je iets hebt, wil je meer.
Ja.
Wil je groter? Wil je, ja. Terwijl, wanneer sta je nou stil en ben je nou gelukkig met wat je hebt?
Ja, dat is ook iets wat gewoon terugkeert bij iedereen. Dat hoor ik ook zo vaak. Van ja, nee, ik heb toen dat bereikt. Ik heb daar heel lang voor gevochten. En toen had ik het en toen voelde ik het niet.
Ja.
Het is heel, heel apart. Dat de buitenwereld van jou naar je kijkt. En dan ook verwacht dat je op dat moment een of andere bizar euforisch gevoel zou moeten ervaren. Maar dat het van binnen soms gewoon vlak is dan.
Ja, maar ik bedoel, jij bent nu 31.
Ja.
Je hebt dan een huisje op Ibiza waar je woont.
Ja.
Had jij, zeg maar,
dat is wel,
terug,
dat moet ik wel zeggen.
Had je dat verwacht?
Nee, maar ik wel, moet dat wel oprecht zeggen. Dat huis op Ibiza is echt, daar krijg ik zoveel plezier van. Dat is wat, ja, ik denk misschien wel een van de weinige dingen waar ik de afgelopen tijd echt zo'n krankzinnig euforisch gevoel.
Dus je denkt nu niet al van, ja, maar ik wil eigenlijk ook een boot op Ibiza.
Nee.
Nee, maar snap je, zo gaan we gedacht.
Zo, ja, zo gaat dat vaak. Ja. Nee, ik ben wel, ik bedoel, ik weet dat ik heel gezegend ben in hetgeen wat ik heb. Dus het zou ook gek zijn als ik daar niet tevreden mee zou zijn. Maar ik ben echt op dit moment heel tevreden. En ik heb daar een hond geadopteerd. En dat leventje, ik woon echt in de weilanden daar. En
nice.
Nu gaan die wintermaanden gaan we in. Dan wordt het daar heel rustig. En dat, ik ben een stadsjongen. Ik kom uit Rotterdam en ik heb dat altijd leuk gevonden. Ik heb, toen ik 17 was, ging ik op reis naar Bangkok. En toen dacht ik een jaar later, ik wil hier wonen. Ben ik 7 maanden in Bangkok gaan wonen.
Ja,
en er wonen 12 miljoen inwoners, weet je wel. Dus ik heb dat altijd heel tof gevonden. Maar ik ben nu op een punt waarin ik toch andere behoeftes krijg. Ik heb heel veel behoefte aan de natuur. Ik wil buiten zijn. Ik wil voelen dat ik leef. Misschien ook wel steeds meer afstand doen van schermen en ik denk ook dat het leven in Nederland mij heel erg doet denken aan mijn werk. En heel erg mijn werk is.
Mm-hmm.
En dat Ibiza een soort plek is geworden waar ik kan uitchecken of zo.
Ja, dat snap ik wel.
En daar hoort dan ook gewoon inderdaad zoiets simpels bij als gaan wandelen of hiken met je hond.
Ja.
Ik ben ineens een hikegek geworden. Dus ik heb allemaal hikeroutes. En dan ga ik voor die 10.000 stappen minimaal. En als het een beetje mee zit voor 15.000 stappen. Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. En ja, dat is wel iets wat de afgelopen 2-3 jaar is ontstaan. En als je me dat 3 jaar geleden had gevraagd van, ja, zou je in de weilanden ergens in Spanje willen wonen? Had ik gezegd, ja, nou, vind je het even goed.
Ja, ja, precies.
Ik zit hier wel lekker in de stad.
Maar je woont echt dan, zeg maar, in the middle of nowhere. Er is gewoon niks om je heen.
Ja, nou, er is wel wat omheen. Maar ja, nee, ja, als ik op mijn balkon sta, dan zie ik in principe alleen maar velden.
Dus je kan gewoon in je naakte pielenmuis buiten lopen.
Ja, daarvoor doe ik het ook. Ik loop de hele dag met die zwans te rijden.
Heerlijk, heerlijk. Lekker zwaaien. Hoor.
Nee, maar dat zijn wel dingen waarvan ik, wat jij zei van ja, heb je, dat is iets wat je op korte termijn hebt meegemaakt. Of ik dat verwacht had vroeger. Nee. Nou, of ja, weet ik niet. Als ik het gewoon heel persoonlijk hou, ik heb sowieso nooit echt, ik ben sowieso nooit van de planningen geweest. Ik leef heel erg van dag tot dag. Ik weet ook niet hoe de toekomst eruit gaat zien voor mij. Ik ben met van alles
dat
bezig.
Dat is toch lekker juist?
Ja.
Ja, ik zou echt,
en jij wilt controle.
Ja, wel controle, maar ik zou wel gek worden als ik zou weten dat ik de komende jaren, zeg maar, gewoon hetzelfde werk zou moeten doen. Iedere dag, van 's ochtends tot 's middags.
Ja.
Dat is ook echt helemaal, dat is dan grappig. Dus misschien zoek ik wel juist controle, omdat ik het in mijn dagelijks leven en mijn werk helemaal niet heb. Dus ik doe zoveel nieuwe dingen, ontmoet zoveel nieuwe mensen. En dan vind ik het wel lekker dat als ik ontspan, dat ik even gewoon weet waar ik aan toe ben of zo.
Ja.
Dat kan het ook zijn.
Zie jij, als ik nu aan jou vraag, weet je hoe de komende 10 jaar eruit gaan zien? Heb je dan een beeld
Nee, absoluut niet.
Nee.
Nee, ik heb wel natuurlijk wat dingen die ik graag zou willen bereiken. Dingen waar we naartoe werken. Maar ik kijk ongeveer maximaal een jaartje vooruit.
Ja.
Maar dat komt gewoon omdat je producties draait en zo. Dus je weet ongeveer wat op de planning staat.
Ja, maar dat is heel erg werkgerelateerd. En als je op persoonlijk vlak... Je hebt best wel een heftige tijd ook meegemaakt. Hè? Je hebt verteld over je angststoornissen, maar ook jouw hele leven. Ik bedoel... De bekendheid, alle gekkigheid. Ik bedoel, je vertelt al, ik vloog met helikopters van zaal naar zaal. Ik heb de best verkochte schoollijnen uitgebracht van etuis en noem het maar op. Ik bedoel, en dan hebben we het nog over 30.000 dingen niet gehad die je hebt meegemaakt. Ja, wat heeft ook impact, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, dat heeft impact op verschillende fronten. Maar ik doe het wel al heel lang. Ja. Ik ben echt in Nederland een van de allereerste die met YouTube begonnen is. Dus het is bij mij ook heel geleidelijk gegaan. Dat is denk ik ook wel lekker. Ik denk dat als jij nu met YouTube begint en je explodeert... en je bent binnen een half jaar mega populair. Ik denk dat doet gewoon iets met je brein. Ik ben ook op een gegeven moment naar een coach gegaan. Die coach is, was psycholoog die afgestudeerd is op wat bekendheid met een brein doet.
Ja, en interessant.
Ik was er heel erg benieuwd naar van... Ik had het gevoel dat ik narcistischer werd of zo.
Ja?
Dat ik kreeg gedachten waarvan ik dacht... Holy shit, waarom denk ik dit? Weet je wel, dat ik binnenkwam bij een winkel of zo... en dat iemand mij niet goed behandelde. En ik dacht, weet je wel niet wie ik ben? Natuurlijk, wow, dat kan ik helemaal niet denken. Dus toen ben ik echt in zee gaan met zwemmen. Omdat ik zei, ik merk dat ik gewoon letterlijk anders ga denken. Ik word angstiger. Als ik aan het uit eten ben, heb ik het gevoel dat iedereen naar me kijkt.
Ja.
Dat soort rare dingen. En toen dacht ik, ik wil er gewoon over praten met iemand die daar verstand van heeft. En dat was echt heel chill. Want die dame die heeft echt onderzoek gedaan. En ze zegt ook, hetgeen wat jij nu meemaakt... is gewoon wetenschappelijk bewezen dat invloed heeft op je brein. Je moet dus, voor de grap zou je eens moeten testen... dat als iemand binnenkomt in een restaurant... dat iedereen naar diegene kijkt. Gewoon de hele tijd.
Mm-hmm.
En dat hij gaat zitten en dat nog steeds allemaal een paar mensen naar kijken.
Mm-hmm.
Dan ga je denken, zit er iets op mij? Wat is dit? En je voelt je heel ongemakkelijk.
Ja, ja.
En zelfs al heb je bekendheid... is het nog steeds niet minder ongemakkelijk... als mensen constant naar je kijken.
Nee.
Dus ik vond het wel heel interessant om daar over te praten. En ik zei ook tegen haar dat ik die gedachten had... en ik bang was dat ik daar misschien narcistisch zou worden. Ze zei, het feit dat je al nadenkt over dat je narcistisch wordt... laat zien dat je geen narcist bent.
Ik wou dat zeggen. Dat is wel het laatste wat een narcist doet.
Ja, dus daar was ik wel blij mee. Maar ik vond het wel interessant om daar juist... ik wil niet zeggen een behandeling... maar wel gewoon dat je daarmee bezig bent.
Ja, maar ik vind het ook heel tof dat je dat bent gaan onderzoeken. Want dat is ook iets met coaching...
Mm-hmm.
Of het nou een psycholoog is of een mental coach... of een coach in een andere vorm. Het draagt ook bij aan jouw zelfontwikkeling.
Zeker.
En dat is ook wel een interessante, vind ik, om als je daarmee kampt... en je denkt, jeetje, ik loop tegen dingen aan. Ik heb angstaanvallen of ik weet ik veel. Whatever, waar je tegenaan loopt. Onzekerheden. Een coach in handen neemt, dan ontwikkel je jezelf. En zelfontwikkeling is eigenlijk gewoon... Volgens mij is dat key in life. En dat blijven we ook doen tot we doodgaan.
Ja, en dat is toch ook het leukste wat er is. Dat Precies. Je blijft leren. Dat vind ik zo tof.
Maar als je hem zo omturnt, dan is toch het hele taboe zou al weg moeten vallen. Je constateert een probleem bij jezelf. Nou, daar loop ik tegenaan. Daardoor stagneren dingen in mijn leven. Of ik functioneer niet meer optimaal. Nou, je gaat met iemand in zee die jou daarvan afhelpt. Ja, hoppa. Je hebt jezelf ontwikkeld.
Ja, zeker. Maar het probleem is natuurlijk dat behandelingen ook vaak duur zijn.
Ja.
Je krijgt niet alles zomaar vergoed. Nee. Dus eigenlijk, ik zou ervoor pleiten dat je net zo makkelijk naar een psycholoog kan als naar een fysio. Want je verzwikt je enkel. Oh, ik bel de fysio even.
Eens.
Je hebt last van je rug. Oh, ik bel de fysio even.
Ja.
Ja, dat is allemaal heel normaal en je kan er morgen terecht. Maar in de psychische gezondheidszorg, als je zegt, ik voel me niet lekker, dan is het eerst nog nood dat je gaat herkennen wat het is. Dat je een diagnose krijgt. Nou, allemaal gedoe. Ja, en dat is ook de reden waarom we ook die serie hebben gemaakt. De wachtlijsten zijn insane. Hè? Er zijn mensen die 11 maanden moeten wachten voordat ze geholpen worden.
Ja.
En die problemen zijn heftig. Hè? Bijvoorbeeld anorexia. 11 maanden op een wachtlijst staan. Dat is nummer 1 ziekte waar mensen overlijden. Hè? Psychische ziekte, anorexia. Dus stel je voor, je breekt je arm en dan zeg je... Ja, ziet er slecht uit. Over 11 maanden kun je terecht in de gipskamer.
Ja.
Dat kan niet. Maar waarom kan dat wel bij psychische gezondheid?
Ja.
Vind ik gek.
Ja, ja, eens. Dat geeft ook aan dat het niet serieus genomen wordt.
Nou, ik denk wel, door heel veel mensen gelukkig ook wel. Maar ik denk gewoon dat er te weinig mensen zijn. En dat er ook gewoon door zorgverzekeringen en zo... Het is allemaal heel erg veel administratie geworden. Mijn ouders werken allebei in de zorg. En die zeggen ook vaak van, ik ben meer aan het tikken dan mensen aan het helpen. Mm. En dat is toch erg?
Ja, dat is heel erg. Ja.
Dat vind ik zo. En dat is allemaal omdat het weer vergoed moet worden. Dus het heeft allemaal weer met geld te maken.
Ja, nee, maar die hele zorg, dat is een discussie apart in Nederland. Is echt...
Ja, dat kunnen wij hier niet oplossen aan deze tafel.
Helaas niet. Nee, maar daar gaat gewoon een hele hoop in mis. Maar wat ik bedoelde met van, ja, het wordt niet serieus genomen. Kijk, ik denk echt wel dat de mensen die in die zorg zitten het heel erg serieus nemen. Zeker. Alleen blijkbaar is er op dit moment een tekort. En ja, dat tekort ontstaat ook vanuit het feit dat we daar niet genoeg aandacht aan schenken.
Ja, terwijl ik heb een tijdje terug gesproken met, volgens mij was het de staatssecretaris toen tijdens zo. Dat was in ieder geval voor de zorg. Blok heette die.
Mm.
En die zei van ja, kijk, weet je, als we steeds meer mensen gaan zeggen, ja, je moet hulp gaan zoeken, dan worden de wachtlijsten alleen maar langer, wordt alleen maar erger. Toen dacht ik, ja, maar nu draaien hem om.
Ja.
Dus het is ook wel een beetje.
Hetzelfde met de zorg dat ze nu zeggen van, ja, die IC's. Ik bedoel, verhoogde de capaciteit van de IC's. Ja, dat is niks zo erg als een IC waar niks gebeurt. Ja, serieus. Alle maatregelen in Nederland worden gebaseerd op het feit dat de IC's overstromen. We zijn anderhalf jaar verder. Zorg dat de capaciteit vergroot wordt.
Ja, maar er zijn geen mensen. Dat is ook het probleem natuurlijk. Er zijn gewoonweg geen mensen die het kunnen doen.
Nee, maar ik hoorde van de week, dat is volgens mij een directeur van een ziekenhuis bij Sven Kokkelman zeggen dat een kliniek clown verdient meer dan iemand die.
Ja, maar dat is misschien ook omdat het weer een freelancer is, waardoor die grote bedragen rekenen of zo. Weet ik veel.
Ja, oké, maar geeft die. Geeft die mensen wat ze verdienen. Maar misschien is het een beetje simpel populistisch gelul vanaf de zijkant. Maar eerlijk is eerlijk, de zorg in Nederland is op dat gebied komt zwaar tekort. Maar terug naar. Dus jij zegt ja, ze draaien hem eigenlijk om op dat moment.
Ja, dat vind ik wel.
Ja.
Ik denk dat je gewoon die mensen, want ze zijn supergoed. Ik ben ook echt extreem goed geholpen. Ik ken heel veel goede verhalen. Er zijn natuurlijk ook altijd slechte verhalen. Maar over het algemeen heb je gewoon wel geweldige mensen die in de zorg werken. Ook als ik kijk naar mijn ouders, weet je, die leveren echt top werk. Maar ik vind het gewoon zo zonde dat het dan, omdat het om het geld draait, dat ze zoveel taken aan de zijkant krijgen, terwijl ze gewoon aan de voorkant moeten zitten.
Mm.
Ja, daar is gewoon denk ik nog heel veel in te halen. Maar ja, nogmaals, dat gaan wij niet oplossen.
Heb je wel een tip voor iemand die kapt met psychische problemen en misschien wat tegen wachtrijen aanloopt of het geld er niet voor heeft? Kun je iets?
Nou ja, kijk, je kan sowieso altijd naar de huisarts gaan.
Mm.
En als je een diagnose krijgt, dan wordt het gewoon vergoed. Dus dat is heel chill. Maar als je echt aan de voorkant zit, zorg dat je er wat over leest. Er zijn heel veel artikelen over. Zorg dat je erover praat. Met je omgeving, vrienden, familie. Zorg dat je het opengooit.
Hmm.
En dat is met psychische problemen over het algemeen zo. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter het te behandelen is. Zoals bij ook andere ziektes. Dus als je het snel kan herkennen en erkennen, dan kun je er ook sneller wat aan doen. Kijk, ik was op zich best wel snel erbij. Ik heb een paar jaar angsten gehad en het werd steeds erger. De paniekklachten werden steeds erger. Dat op een gegeven moment zelfs thuis op de bank was. Ja. Toen dacht ik, ja, nu is het echt niet meer normaal. En toen pas ben ik aan de bel gaan trekken. Maar als ik het nog eerder had gedaan, dan had ik misschien die 2 jaar dat ik echt extreme paniekklachten had gehad, niet eens gehad.
Ja.
Snap je? Dus gewoon op tijd aan de bel trekken, dat is belangrijk.
Kun je het nu herkennen als het aankomt?
Ja, absoluut. Ja, zeker.
En ben je dan altijd de baas of wint het nog wel eens van je?
Dat wint nog wel eens. Ja, je brein is een raar iets. Ja. Weet je kan hele gekke dingen gaan denken. En dat heb ik ook geleerd. Dat je hersenen jezelf soms kunnen overnemen. Dat is echt raar.
Hmm.
Maar tuurlijk heb ik het nog af en toe. Heel af en toe gelukkig. Maar dan weet ik wel hoe ik mezelf moet kalmeren. Of dat ik even rustig aan moet doen. Een momentje voor mezelf moet pakken. En dan gaat het meestal wel.
Ja. Nou, ik vind het heel goed dat je dit zo bespreekbaar hebt gemaakt. En ik ben ook heel benieuwd naar je serie. Ik heb het nog niet gekeken, maar ik ga het zeker doen.
Nou,
wacht even. Terug te zien via NPO, hè?
Ja, NPO op YouTube en NPO de website.
Ja, nou, tof. Hey, een heel ander onderwerp. Ik heb begrepen dat jij iets hebt met astronomie, met raketten, dat je alles van sterren weet. Klopt dat?
Ja, nou alles. Ik heb er altijd interesse in gehad, maar ik ben niet zo goed in leren.
Nee.
Dat was ik vroeger ook niet. Maar ik vind het wel heel interessant om nu juist op oudere leeftijd, ben ik het steeds interessanter gaan vinden om dingen te leren.
Ja, maar dus even voor mij en voor de kijker, astronomie. Wat houdt het exact in?
Nou ja, gewoon eigenlijk alles wat met het heelal, sterrenkunde, ruimtevaart te maken heeft.
Ja.
Maar even in een nutshell te stoppen.
Maar dat staat los van astrologie, toch?
Ja, nou kijk, ik ben niet iemand die de sterren gaat lezen.
Nee.
Dat soort dingen.
Nee.
Daar heb ik ook iets minder interesse in. Maar juist zeg maar gewoon het heelal, de kosmos. Ja, fantastisch, man. Ik vind, nu als deze podcast online staat, dan is de James Webb-telescoop de lucht. Ik weet niet of je er een beetje van bent.
Nee. Nou, ik vind het ook heel interessant, het hele al. En ik vind astrologie dus wel weer heel interessant. Ja, ja, het lezen van sterren, et cetera. Niet dat ik dat loop te doen thuis op mijn balkon, maar ik geloof...
Je pizza en je blote leuter.
Precies, bij Esvedera, weet je wel, de meest magnetische plek van Europa. Dan lig ik daar met blote snikkels door de sterren aan te wijzen. Ja. Nee, maar ik ben wel mateloos geïnteresseerd in alles wat hierboven zit. En ook, maar ook trouwens wat er in de zee zit nog. Heel diep in de oceaan waar we niet bij kunnen. Maar waar komt die fascinatie vandaan, denk je?
Nou, het is eigenlijk een beetje gegroeid in de coronatijd. Ja. Ik had ineens tijd. Dat heb ik nooit. En ineens dacht ik...
Een telescoop besteld.
Ja, nou ja, ik heb de serieuze telescoop willen bestellen. Maar blijkbaar is dat echt insane moeilijk om dat echt goed te doen.
Ja.
En ik heb ook heel veel video's erover gekeken. En dan is het eigenlijk best wel karig. Want dan denk je, ja, maar dit zie je ook gewoon als je Google afbeeldingen intikt en dan veel mooier.
En dan heb je net wat... 3.500 euro betaald voor een telescoop.
Precies. Dus ik wil wel op mijn bucketlist staan om een keer naar zo'n echte megatelescoop te gaan. Ja. En daardoor heen te gluren. Dat lijkt me echt zo vet.
Ja, snap ik.
Maar wat ik zei, er gebeuren nu op dit moment echt insane dingen die we aan meemaken zijn. Hè? Natuurlijk in de jaren 60, 70 is ruimtevaart echt opgekomen. Toen werd er heel veel geld in gepompt.
Mm-hmm.
En toen zijn ze voor het eerst naar de maan gegaan en zo. Weet je, hoe bizar is dat eigenlijk? Besef even hoe sick dat is. En nu zitten we weer in een tijdperk dat ineens gewoon miljardairs er geld in aan het stoppen zijn. Want het heeft een lange tijd stilgelegen. Hè?
Maar wat vind jij van die ontwikkeling van Elon Musk en zo en Bezos? Oh, Bezos, hoe heet die?
Ja, ik vind dat wel
Bezos.
Goed.
Jij vindt dat, ja, dus jij vindt het commercialiseren van vluchten richting Mars, et cetera, dat jij gaat jezelf aan opgeven, denk ik.
Nou, er is inderdaad met Elon Musk en zo'n Japanner. Ik weet niet precies hoe hij heet. Yakuza, Yakuzi. Nee, dat is volgens mij maffia.
Yakuza is de Japanse maffia.
Ja, precies. Nee, maar die guy die had een programma waar je voor kan aanmelden. Dat je mee kon naar de maan. Dat is dus binnenkort. Heb ik me voor aangemeld. Ik was door in de voorrondes. De ronde ook door. En toen moest ik een hele video gaan maken van mijn leven en waarom ik mee zou moeten.
Nou, dat kan jij natuurlijk helemaal niet.
Dat kan ik niet. Nou, laat dat net iets zijn wat ik best wel kan. En dat moest binnen 5 dagen. En ik had er echt gewoon geen tijd voor. En ik dacht, ik ga niet karig een videootje, zeg maar, een camera aanzetten en praten. Dan wil ik het ook goed doen. Dus ik had wel een scriptje gemaakt. Dus maar ik dacht, ja, ik had gewoon geen tijd. En ik dacht ook van, ja, weet je, laat maar.
Ja, maar kom op, ja, zeg. Zonde, wacht even, dit verhaal is echt heel raar.
Ja, maar dat zijn miljoenen mensen die zich aanmelden. Ik dacht, ja, weet je, ik heb nu een video die ik echt moet opnemen voor aanstaande zondag.
Maar je had naar die maan moeten gaan om daar een video op te nemen,
ja,
man.
Ja, I know.
Wat een kans was dit. Dylan Hagens, kijk, jij weet
echt dat ze mij hadden gekozen.
Tuurlijk.
Nee.
Dan bel ik toch even met Elon. En dan zeg ik, joh, neem jij die jongen.
Kun je dat nu dan nog even?
Nee, maar jij had daar de mooiste video's kunnen maken.
Ja, vertel mij wat. Ja, maar je zit zo in een, nou, ik wil niet zeggen sleur, maar ik heb wel voor mijn gevoel hele belangrijke dagtaken die ik niet zomaar kan overzien.
Ja, maar alles valt toch stil als jij naar de maan mag.
Ja,
denk
tuurlijk.
Ik.
Maar ja, ik had gewoon het gevoel, dit word ik nooit. Maar ik volgens mij iets van 30 miljoen aanmeldingen.
Maar wie is het geworden uiteindelijk?
Ja, dat is nog niet. Die voorrondes lopen nog.
Oké. Okay.
Maar ja, weet je, het feit dat het nu wel weer zo speelt en dat rijke mensen nu aan het investeren zijn in dit, is gewoon insane. Weet je, de komende 10 jaar zijn er verschillende maanmissies en ze gaan gewoon een maanbasis maken.
Ja.
Maat, ze maken maanbasissen in ons leven. Dat is toch vet?
Ja.
En dat ze dadelijk naar Mars gaan. Wij gaan meemaken dat er mensen naar Mars gaan.
Ja.
Dat is toch... Ja, ik kan daar gewoon, als ik daar alleen al aan denk, dan word ik helemaal hyped.
Ja, ik vind het krankzinnig. Ik hoop ook dat we het gaan meemaken. Ik hoop dat het een soort... Ja, ik denk dat het dan wel toegankelijk wordt ook voor mensen. Dat je niet 3 miljoen voor een ticket moet betalen.
Nou, de kans dat we dat gaan meemaken is natuurlijk wel heel klein.
Ja.
Het is gewoon duur om een raket te maken. En ik bedoel, vliegen is al duur. Laat staan als je de ruimte ingaat. Dus ja, ik denk dat we dat niet mee gaan maken. Maar het feit dat we vanaf de zijlijn mee kunnen kijken, vind ik al gewoon echt insane. En wat ik zei, James Webb-telescoop gaat de lucht in. Die is nu de lucht in, als je dit nu luistert. En daarmee...
En dat zei, ik begreep ook, jij zet dat echt in de agenda ook.
Ja, dat staat in mijn agenda. Ja, ik wil dat, net zoals Formule 1, ik wil dat zien.
Ja, precies.
En die lancering, ja, het is niet dat ik dan zit te juichen of zo. Niet zoals bij Rico of zo, als hij iemand slaat bij een wedstrijd. Dan word ik nog hyper.
Dat was helemaal gestoord, hè?
Maar dit zijn gewoon... Dit zijn, ja, dat was echt gestoord. Maar dit zijn gewoon dingen die voor de rest van de mensheid echt insane zijn. Dat Rico iemand knock-out slaat, dat is superleuk.
Of naar de maan, sla iemand naar de maan.
Of hij slaat iemand naar... Prima.
Dat is wel goedkoper, denk ik. Ja,
laat Rico je slaan.
Een opstootje van Rico, je ligt er ook.
Ja, maar dat, weet je, dat we nu dingen gaan ontdekken... dat misschien nog wel duizenden jaren... als we nog zo lang leven met de mensheid...
Ja.
Gewoon in de boeken gaat staan, is gewoon insane. En wat ik zeg, die James Webb-telescoop gaat dus misschien leven... op een andere planeet ontdekken.
Hmm. Dat zijn hoe sta je echt... daarin überhaupt?
Ja, 100% dat er leven is.
Ja.
100%.
Ja.
En dat vind ik sick. En als wij dat mee mogen maken dat dat ontdekt wordt... Ja, dat vind ik echt gaaf.
Ja. Ja,
ik word een beetje nerdy of zo.
Nee, helemaal niet. Je hebt een man in Amerika, Stephen Greer heet hij. En die heeft allemaal documentaires gemaakt over UFO's en buitenlands leven. En,
ja.
Nou goed, dus je hebt op een gegeven moment een app ontwikkeld. En ik heb al die documentaires van hem gezien. Ik vind het fantastisch om daarnaar te kijken. En die heeft een app ontwikkeld waarmee je contact kan leggen met buitenlands leven. En ik dacht nog wel bij mezelf van ja, weet je, dat is allemaal een commercieel trucje. Je moest er ook voor betalen. Maar ik heb het toch gedownload. En uiteindelijk heb je een soort stappenplan. Dus je moet echt met een groepje, een soort kring gaan zitten. En je mag zelf bepalen waar. Maar de beste plek is gewoon toch wel ergens in de natuur. Met, nou ja, dat de lucht vrij open is zonder wolken en zonder te veel licht van steden. En dan ga je door een dan moet je je telefoon aansluiten op een soort box. En dan ga ik dat geluid, als ik misschien kan ik het er wel even bij pakken.
Ja, maar dit is toch niet echt, Kai?
Nee, luister. Dit is...
Kijk, als dit zo was, als we de appje al buiten ons leven konden horen... dan was het allemaal niet zo moeilijk.
Het is een proces, hè. Het is niet dat je de app aangooit.
Ik ben heel benieuwd nu.
Want ik heb het gedaan. Ik ga je vertellen... Ik heb echt lijpe dingen gezien.
En je hebt gesproken met een alien.
Nee. Ik heb lichtflitsen en allerlei. Maar ik heb geen gedaantes gezien.
Heb jij drugs gebruikt voordat je dit deed?
Nee, dat was de enige dag dat ik nuchter was. Nee, ik was echt nuchter, want het staat er ook bij. Let op. Ik ga even dat geluidje erbij pakken.
Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ik heb dus ooit spoken gejaagd met iemand in een hunted kerk.
Ja.
En die vrouw had dus een beetje hetzelfde als wat jij nu gaat laten horen.
Ja, let op. Dit. Godsamheid, dit niet. Is jammer dit.
Ja, misschien praten de aliens nu niet. Dat kan natuurlijk ook.
Nee, ja. Zonde.
Oh, nou, ik was zo benieuwd.
Het is een beetje... Tik. Het is heel lijp geluid. Die honden in de tuin werden ook helemaal gek. En toen lagen wij daar. En ik zweer het. Wij hebben op een gegeven moment, ik denk een uur gelegen. En op een gegeven moment moet je ook een meditatie doen. En wat hij zegt is dat je dus... als je mediteert en je maakt contact en je komt in een soort hoger bewustzijn terecht, dat je dan eigenlijk kan sturen waar je bent. En wij hebben de gekste dingen gezien. En iedereen mag mij even gek verklaren, maar we hebben orbs gezien van die soort van lichtbollen. Oh, zo.
Iedereen zag hetzelfde.
Iedereen zag hetzelfde, maat. Iedereen.
Nee, joh.
Jawel.
Echt?
Dit moet je van me aannemen.
Ja,
kijk, het is makkelijker om dit verhaal natuurlijk belachelijk te maken. Dus in zekere zin...
belachelijk maken, ik zou het graag willen zien.
Kijk, als het niet was gebeurd, dan had ik ook niet zeg maar het risico genomen om dit verhaal de wereld in te slepen. Want ik weet hoe mensen erop gaan reageren.
Ja, ja.
Maar ik ben er 100% van overtuigd. En de mensen die bij ons...
Maar met hoeveel man deed je dat dan?
Met z'n vieren.
En iedereen zag
het. Iedereen heeft dezelfde ding gezien. Luister, kijk, het was niet. Ik kan niet zeggen dat ik een UFO heb gezien. Ik heb niks in de vorm van iets wat op materiaal leek. Ik heb ook geen gedaantes gezien. Er liep geen. Het was super helder die nacht. En we hebben echt flitsen, lichtflitsen, gewoon soort kogels die door de lucht gingen. Echt
vallende
verticaal.
Sterren?
Nee, ja, geen vallende sterren. Want die vallen meestal schuin. En deze waren zo. In een rechte lijn. Vervolgens orbs. Dus dat waren lichtbollen. Dat zijn van die bolletjes die je ook wel eens ziet als je met je flits filmt.
Ja.
In het donker. En dan dat er een lamp aanstaat. En dan zie je wel eens van die stofvormingen. Van die
bollen.
Die zagen wij dus gewoon live met onze ogen. Die zagen we gewoon in de lucht. En die sprongen ook zo. Tung, tung, tung. En daarna hebben we... Luister, daarna zijn we ermee gestopt. Heb ik daar...
Dit is wel heel insane, zeg maar.
Ja, ik weet nog een bekende Nederlander die... ik zal zijn naam niet noemen. Ik weet niet of hij dat wil. Die heeft mij op deze app geattendeerd. We hebben samen die documentaire gezien. Hij zegt, gast, dit is tering gestoord.
Ja, ik wil dit wel een keer proberen, hoor. Want
maar je moet het serieus nemen. Dus je moet daar ook gaan liggen met mensen die de tijd ervoor willen nemen. Want je ligt gewoon een uur, anderhalf uur. Je moet niet, als je na kwartier niks ziet, denken van... Oh, stop ermee. Ik kan het niet verklaren. Dus ik ga ook niet zeggen van het was dit of het was dat. We hebben allemaal hetzelfde gezien. En het waren allemaal lichtbolletjes en flitsen en dat soort dingen. Dus, ja,
maar het was niet zeg maar gewoon zoals een vliegtuig dat je zo'n lichtje...
Nee. Kijk, we hebben dit echt op een plek gedaan. Het was super helder. En het leuke is dat die gozer die mij dit heeft opgestuurd, die zei van, gast, je wordt gek, je gaat dingen zien. En ik zei, ja, wat dan? Hij zei, ja, je kan niet beschrijven. En hij beschreef dezelfde dingen. Toen ben ik het gaan kijken, of toen ben ik het gaan doen, toen heb ik dezelfde dingen gezien. Want ik heb hem opgebeld. Ik zeg, ja, ik zag deze, tjoem, tjoem, tjoem. Ja, ik heb dat ook gezien. Maar het is niet dat er een marsmannetje in de tuin loopt. Ik zal het niet mooi maken.
Maar de verklaring is wel dat het dan met buitenaards leven te maken heeft volgens hem.
Ja, maar deze, kijk, die Stephen Greer, die moet je even googlen. Deze man heeft zijn hele leven zitten hierin. En dat is echt, die documentaires van hem zijn ook heel vet. Ik vond die app een commercieel trucje van hem, waarvan ik in eerste instantie dacht, het zal wel. Alleen, ik denk ergens, misschien werkt het ook wel zoals placebo werkt, dat op het moment dat je denkt, ik ben ergens mee bezig, dat je dan, zeg maar, energetisch toch een soort van contact kan leggen met iets. En als je daar dus de tijd voor neemt, 1,5 uur, en je bent met z'n vieren, iedereen legt zijn telefoon weg, alleen dit ding staat aan, het geluid staat aan, dat je misschien energetisch wel met elkaar verbonden bent op een manier.
Ja, maar als je het... Ja, weet je, ik ben misschien te nuchter voor allemaal dat soort dingen. Ik ben heel erg wetenschappelijk ingesteld.
Ja, maar dat vind ik ook zo'n godsdienst geworden, wetenschap. Ja, daar verschuilen mensen zich altijd achter. Sommige dingen kun je niet vatten.
Ja, weet ik. Maar ik ben toch wel heel erg tafel. Kijk, ik ben ook, wat ik zeg, gaan geestenjagen meerdere malen op plekken. Ja. En ik stel me ervoor op, maar ik heb nooit wat gezien.
Nee, heb ik ook nog nooit gezien.
Weet je, en ik had het gewild, want het leek me wel cool. Maar het gebeurt gewoon niet. En alles kan ik verklaren, want we gingen toen met zo'n Ghost Hunter radio. En dan ging ze dan de hele tijd naar andere zenders. Ja. Zeg maar, je hoort... En dan zegt die vrouw, hoe heet je? Ja, Hans. Ja. Hij heet Hans. Ja, en dan denk ik, dit is gewoon een apparaat wat gewoon switcht van zender. Ja, zo ken ik ook nog wel.
Nee, maar dat is ook het vervelende. 99% is natuurlijk ook kul. Ja, maar er zit iets. En jij zegt net ook, ik geloof er 100% in. Dus als jij er 100% in gelooft, dan zou het dus in theorie kunnen dat mensen dat zien. Maar je moet, kijk, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook zo. Ik wil alles zelf ervaren. Dus ik wil het zelf voelen en zien. Precies, voordat ik erin meega.
Dat heb ik sowieso. Dus zoiets vind ik gewoon grappig.
Maar dit, dat geluidje, dat is niet een raar. Dus dat geluidje zou dan een soort van... iets. Er zitten tonen in. En die tonen zouden dan dat opwekken of daar contact mee leggen.
Ja, maar dat kan niet.
Maar probeer het.
Ja, ik wil het wel een keer proberen.
En probeer het ook gewoon meer dan één keer. Probeer het, laat zeggen, 3 keer. En doe het met mensen die ervoor openstaan.
En wat weet je waarom ik zo denk? Je hebt dus in Amerika heb je een mega ding. Echt, ik noem het gewoon even ding, omdat het te lastig is om uit te leggen. Ja. En die zendt signalen uit door het heelal. Dat is echt, je moet maar eens opzoeken. Dat is echt een mega ding die dus signalen zendt, maar ook opvangt. En het is een mega buis, waardoor ze de kleinste trillingen, radiozenders of signalen, zouden kunnen opvangen. Mm-hmm. En dat zijn ze nu al jaren aan het doen. En tot de dag van vandaag hebben ze nog steeds niks opgevangen. Maar dat komt, het heelal is zo groot, dat als iets verstuurd zou zijn, misschien wel 1 miljoen jaar geleden, zou het hier nog niet aan kunnen zijn gekomen. Snap je? Dus,
ja, maar jij denkt ook dat alles wat opgevangen wordt, dat 100% met ons gedeeld wordt en gecommuniceerd wordt?
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar ja, kijk, als een appje dat zou op kunnen vangen, zouden zij ook hopelijk wel al iets hebben.
Ja, oké, maar dit is dus je kan hem ook anders bekijken. Wellicht vangen ze heel veel op. Ik bedoel, je hebt nu al die piloten die nu naar buiten gaan en het Pentagon wat alles released over. En dat zijn gewoon beelden van 50 jaar, 30 jaar, 40 jaar oud. Waarvan zeg maar, alle mensen die zich hiermee bezighouden, die zeggen al lang van nee, tuurlijk zijn er dingen. En we weten het nog steeds niet. Wat voor hetzelfde geldt, zijn het weer. Ik bedoel, dat hele Area 51, daar is natuurlijk veel gezien.
Dat is ook vaag.
Maar voor hetzelfde geld zijn dat allemaal oude legervoertuigen. Of prototypes van legervoertuigen geweest. Precies, die wij niet kunnen verklaren.
Ja.
Ze kunnen ons alles wijsmaken. Maar ik vind ook, je moet het zelf meemaken.
Bij alles.
Maar ik voel dat er wat is. En ik geloof het ook. Ik heb die avond lijpe dingen gezien. Of lijp valt ook alweer mee. Maar gewoon dingen waarvan wij allemaal dachten van holy shit.
Ja.
Maar verder kan ik er niks over zeggen. Ik ga nu niet zeggen, het was dit of dit. Ik ben nog steeds niet overtuigd van wat het dan precies was. Maar we hebben het ingezien. En ik heb meerdere mensen die de app gebruikt hebben. Dus,
als je dit onderwerp vet vindt, sowieso. En dat is niet een promotiepraatje of zo. Maar
ga naar mijn kanaal.
Je gaat naar YouTube.com. Nee. Je hebt op Disney Plus heb je Cosmos, heet die documentaire. Ja. Van Neil deGrasse Tyson. Ik weet niet of je die hebt gezien.
Nee.
Oh, ga dat kijken.
Ja?
Dat is het vetste ooit. Daar gaat over dit onderwerp en die man, ja, Neil deGrasse Tyson is sowieso een geweldige vent. Hoe die al vertelt, ja, daar kan hij gewoon dagen naar luisteren, zeg maar, zonder te slapen. Het is zo mooi en dan leer je echt veel over het ontstaan van de aarde en het heelal. Ja, dat is gewoon echt cool.
Het is heel tof. Ja. Ik vind, wat ik het leukste vind aan onderwerpen waar wij kunnen hier discussiëren, maar we gaan er niet uitkomen. En dat is eigenlijk het lekkerste.
Heerlijk.
Want wij kunnen allebei geen stempel drukken op dit verhaal.
Ja, dat is toch mooi.
Je kan alleen maar suggereren en denken van, nou, wellicht zit het zo. Of misschien zit het wel zo. Maar we weten geen fuck. En dat vind ik zo lekker.
Ja, maar we weten helemaal niks wat je zegt. 0,0001% nog niet eens.
Nee.
En dat is toch lachen?
Dat is zeker lachen.
Ja, ik vind dat mooi.
Wat is jouw allergrootste droom op dit moment? Wat is, kijk, je hebt al veel gedaan. En een beetje een dooddoen altijd van. Maar ik ben toch wel benieuwd. Juist omdat je... Omdat ik hem bij jou... Ik zou hem bij jou nu niet zo 1, 2, 3 kunnen opnoemen.
Nee, ik vind dat ook... Best een lastige.
Ja.
En dat is ook misschien wel door de quarter life crisis.
Ja.
Dat ik gewoon even niet meer helemaal weet. Kijk, ik wil nog heel graag een hele vette serie maken.
Mm.
Dat lijkt me cool. Ik wil in de toekomst comedy met een boodschap gaan maken.
Mm.
Dat heeft de serie Wacht Even ook wel een beetje aangewakkerd in mij. Dat ik dacht, hoe vet is dit? Ik wil nog een keer een fictief verhaal maken over vleesgebruik. Weet je wel, in op de aarde.
Ja.
Lijkt me gewoon heel cool om bepaalde onderwerpen aan te snijden met comedy,
mm-hmm.
maar wel met een boodschap.
Ja.
Dus ik heb al, ja, jongen, ik heb mijn hele mobiel zit vol met ideeën, met serie-ideeën, bedrijven-ideeën. Maar echt, nou ja, als morgen YouTube stopt, dan heb ik nog genoeg andere dingen dat ik kan doen.
Maar het zijn wel weer allemaal eigenlijk zakelijke en ja. werkgerelateerde dingen en... Kijk, ik kan me zo voorstellen als ik nu dat gesprek met je heb... dat het ook als je daar... je maakt weer een nieuwe fictieve serie... geeft absoluut voldoening.
Absoluut.
Maar je hebt daarna ook weer dat moment... Nou, dat was er weer één. En dan komt het volgende.
Zeker.
Maar is er iets tastbaars? Iets van een droom wat op persoonlijk vlak...
Ja,
wat jou als mens...
Nee, ja, ik heb al gewoon alles voor mijn gevoel. Mm. Weet je? Ik heb een topvriendin waar ik binnenkort mee ga trouwen... als corona niet weer roet in het eten gaat gooien... Dat vind ik echt fantastisch vet. Nou, ik zou ook wel een keer een gezinnetje willen stichten.
Ja.
Maar dat, ik heb een beetje het gevoel van... Ja, dat loopt zoals het loopt.
Precies.
Ik wil dat ook niet allemaal gaan forceren. Ik wil gewoon een beetje mijn leven leven. En dan zien we wel.
Ja.
Dus ja, en ik heb gewoon mijn huis. Ik zit gewoon prima. Dus daarom ben ik juist zoveel met mijn werk bezig misschien. En als je het over 5 of 10 jaar vraagt, is het misschien heel anders.
Ja.
Maar ik denk sowieso dat op het moment dat je kinderen krijgt... dat je alles anders gaat zien of zo. Want
dat
nu denk
ik
je
ook,
inderdaad
ja.
als eerste aan je zaak...
Mm.
Aan werkgerelateerde dingen, maar dan denk ik niet.
Nee, dan is het leven niet meer alleen bedoeld voor jezelf. En dan
ja.
gaat de verantwoordelijkheid die gaat naar je kinderen.
Ja, dat
lijkt
me
ook
echt een tof gevoel.
Ja, tuurlijk. Lijkt me hartstikke tof. Die plannen zijn er niet. Maar je hebt zoiets van op den duur...
Ja, eerst trouwen. Dat moet voor mijn schoonmoeder, anders kan ik klappen. Eerst trouwen, dan kinderen.
Dus nu allebei nog in een eigen slaapkamer.
Ja, zeker, zeker. Ja. Ik ben benieuwd naar de huwelijksnacht.
Ik ook, ik zou zeggen vlog het.
Ja, leuk,
dat
leuk.
Is hey, we zitten al bijna over een uur, maar ik wil vervolgens nog even weten... Ik wil tot slot nog even weten... Je hebt die vier lumpia heb je op de markt ja. gebracht. En ik hoor je net ook al iets zeggen over dat je een serie wil maken over vleesgebruik. Wat was het idee achter die vlees of de vegetarische lumpia?
Nou, eigenlijk is dat een beetje per ongeluk gegaan. Ik eet nou, ik denk bijna een jaar, bijna geen vlees meer. Dus als ik ben niet tegen vlees eten of wat dan ook. Maar ik vind wel dat als je vlees eet, dan moet je een goed stukje vlees eten. En je moet geen kilo knallen. Zo. Ja, moet niet. Iedereen moet het zelf weten, maar ik doe het zelf niet meer.
Nee.
En eigenlijk op het moment, ik ben echt een snackfanaat. En op het moment dat wij gestopt zijn met vlees eten, zo goed als, kwam er ineens een snackmaker naar mij toe.
Mm.
Zei, hey, zullen we samen een snack uitbrengen? Ik zeg, meen je dit nou nu? Kom op! Ik bestel altijd 4 snacks bij mijn friet.
Ja,
vind ik heerlijk.
Ja.
Lekkerste dat er is.
En 4 stuks.
Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, dan kan ik naar je 30ste niet meer zeggen.
Ja, wel, want Nederlandse snackcultuur is de beste die er is, man. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dus als ik lang in Spanje ben geweest, mis ik dat ook.
Ja, toch, heerlijk. Ja. Maar dus, die zei dat. En toen zei ik, ja, maar ik eet geen vlees meer. Dus ik vind dan ook een beetje... hypocriet om dan te zeggen van... hier we gaan een vleessnack uitbrengen.
Ja.
En zij hadden dus de lumpidel, waar ik enorm fan van was. Dat is dus een lumpia met een frikandel erin. En chilisaus eromheen. Dus zeg maar tussen het velletje en de frikandel. En die is lekker.
Ja.
Dus ik dacht... zij wilden dus iets met die lumpidel en met mij doen. En ik dacht, ja maar dat kan nu dus niet meer. En toen zeiden van, ja, kunnen we niet een vega variant maken?
Ja.
Oké, nou daarover gaan praten. Ik zei, maar ik wil niet dat het een groentelumpia wordt of zo, weet je wel. Dan moet het wel een vleesvervanger zijn. Dus nu hebben we een vegetarische worst in een krokant jasje. Dus de lumpidel, de vega variant gemaakt. En dat is echt heel moeilijk geweest. Want dat was echt niet makkelijk om dat voor elkaar te krijgen.
Nee.
Dezelfde smaak en dat het ook krokant bleef en noem maar op. Maar het is gelukt.
En is die vergelijkbaar met de... Of proef je wel dat het een vegetariër is?
Ja, kijk, als je ze echt naast elkaar zou proeven... Dan proef je wel wat de frikandel is. Frikandel is net ietsjes dikker. Maar dit moet echt met de hand ingerold worden.
Het is een fucking moeilijk proces.
Ja, toch? Het is best wel wat werk. Maar als jij gewoon alleen de loempiedel proeft... De meeste mensen die ik het heb laten proeven... Die hadden niet eens door dat het vegetarisch was.
Vet.
Dus dat was ook wel een beetje ons doel.
Ja, ja.
En dat is gelukt, dus dat is heel cool. Het loopt nog niet heel erg storm. En dat is wat ik al zei. Weet
maar het is ook een hele specifieke snack.
Ja, en
toch?
Je kan ook niet altijd alleen maar succesvolle dingen uitbrengen. Nee. Hoewel, volgens mij, er worden honderden dozen per maand verkocht. Maar je merkt toch wel dat mensen met vegetarisch eten soms nog een beetje weg zijn.
Ja.
Dus ik krijg best wel wat heftige berichten van mensen die zeggen... Ja, je moet gewoon vlees eten.
Ja, 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 ja.
Is toch geen snack? En ik denk, ja, maar kaas of vlees is ook geen vlees.
Ik vind het wel goed wat jij net zei. Van, ik eigenlijk zitten we precies in dezelfde trein. Want ik eet ook bijna geen vlees meer. En ook helemaal eens met het verhaal dat als je een keer vlees eet... zorgt dan dat je weet waar het vandaan komt. Mm. En, dat het in ieder geval een fatsoenlijk leven heeft gehad. En ik eet heel veel vleesvervangers of juist groenten nu. En ik vind dat echt heel goed te doen. En ik denk dat de helft van de mensen die heel veel vlees eten... niet eens weten hoe goed dat te doen is.
Ja, precies.
Ik zou zeggen niet te veel sojaproducten. Want ik dat op een gegeven moment op de duur ook weer niet goed. Maar je kan echt gewoon een toffe gerechten maken... zonder dat daar vlees
absoluut,
voor nodig is.
Absoluut. Ja, wij hebben... Hello Fresh.
Ja, ja.
Is dat nog steeds een sponsor?
Ja, joh, ik ben al half het gezicht van Hello Fresh inmiddels. Ja.
Nou ja, dat
je mag het hier gewoon noemen.
Hello Fresh. Nee. Maar ik eet dat echt al 8 jaar.
Ja.
Hello Fresh. En nu hebben we alleen maar de vega dingen. En dus, ik krijg er niet voor betaald. Kan je wel. Maar ik vind dat top, die gerechten die ze bedenken. En dat vind ik wel chill. Dat je juist iemand anders hebt die vega gerechten voor je bedenkt.
Ja.
Dat vind ik nog wel lastig.
Ja. Ja, nee, klopt. Maar het is ook goed dat je zegt, dat je erbij zegt van... Ik geloof niet in dat overhalen van mensen. Of dat eindeloos overtuigen.
Nee, je moet dat ook helemaal niet
precies,
doen.
Precies, dus als jij vlees wil eten, eet lekker vlees.
Precies.
Maar weet je, het kan geen kwaad om je te verdiepen in een bepaalde industrie. En het kan ook geen kwaad om te denken van... Nou, misschien is er een vervanger die net zo lekker is. En al, ik blijf het ook gewoon zeggen, al eet de hele wereld... 2 keer per week minder vlees.
Ja, ja, precies.
Ja, dat zou al een krankzinnige impact hebben. En voor mij gaat het vooral echt om de dieren. Bij mij kwam het keerpunt dat ik echt... Ja, voor een vrachtwagen stond vol met die kip... en die keken me recht in mijn ogen aan. En toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon nooit meten.
Ja, maar je moet je voorstellen. Kijk, ik woon in Venray, gemeente Venray. 40.000 inwoners.
Ja.
400.000 varkens en 1,4 miljoen kippen.
Ja. En dan heb je het niet over de buurtbewoners nog.
Nee. Met de kip of de varkens. Nee. Maar dat is toch best bizar om je dat voor te stellen, hè?
Ja.
En dat... Zie ik ooit varkens?
Hmm.
Nooit.
Nee.
Zie ik ooit kippen?
Nee.
Ik zie geen kip. Dus ze zijn allemaal verstopt. En dat is, ja, ik vind dat best wel heftig om te beseffen. Dus inderdaad ook qua dieren, maar ook qua wat het met het milieu doet. En het heeft gewoon zoveel. En wat je zegt, ik zou het gewoon tof vinden om een serie te maken waar je dat uitlegt. Gewoon wat het doet en wat het inhoudt. Want ik ben een tijd terug in een varkensstal geweest. En dat was echt heftig.
Ja, daar gaat het mij meer over. Ik vind dat hele milieuverhaal vind ik moeilijk. Dat stikstofverhaal, et cetera. Want dan denk ik, jongens, er zijn echt zat industrieën op te noemen... waar dat mis is net zo erg. Dat vind
ik een beetje
een moeilijke discussie. Mij gaat het echt vooral om dierenleed aan zich. En ik geloof ook dat varkens zijn ontzettend intelligente dieren. En die voelen die angst daar.
Ja, joh.
En dat vlees eten wij vervolgens weer. Weet je wel, van een getraumatiseerd varken wat een pin door zijn hoofd geschoten
krijgt. Ja, maar ik denk wel dat als mensen... Kijk, tegenwoordig kom je in de supermarkt en dan zie je een stukje vlees liggen. En dat lijkt nul op een dier.
Nee.
En er zijn heel veel mensen die echt wel dieren heel tof vinden.
Maar daarom juist. Daarom denk ik ook dat daar nog een stap in te maken is. Want ik had 3 keer per week of 3 keer per dag soms kip. Hè.
Ja, ja.
En dan als ochtends dacht ik, nou ja, wat ga ik maken? Even een broodje met kipfilet. 'Smiddags deed ik een salade, kip erin. Dan ging ik s'avonds thuis koken, rijst, ja, met kip. Weet je, dan was ik gewoon 3 keer op een dag kip aan het eten. En dat besef kwam bij mij pas toen ik die kip in de ogen aankeek en dacht van, holy shit. Er moeten dus ook zoveel kippen sterven om mij aan die overconsumptie maar te blijven faciliteren
zeker,
van
zeker.
Mij.
En ik had het ook. Ik had echt ik had alleen maar vlees op mijn brood.
Mm.
Alleen maar. En dit, ja, het is ook super lekker.
Ja.
Ja, dat is zo. Maar ik werd er ook bewust van. En dat zijn van die dingen, dat vind ik wel interessant om daarover na te denken. En eigenlijk zou iedereen gewoon een keer een varkensstal binnen moeten lopen. Waar
dat is gebeurt. Gelijk afgelopen.
En dan zie je dat en dan zie je dode biggetjes liggen. Ach. En dan denk je, wat gebeurt hier? Ja, dit is de ruimte waar ze vol worden gestopt met sperma. Hier liggen ze nu te baren, dan zie je ze in een hok liggen.
En hoe ben je daar binnengekomen dan?
Nou, eigenlijk gewoon op een hele normale manier. Die man vond het ook helemaal niet erg. We waren er niet aan het filmen. Maar wij was volgens mij Venreis ondernemer iets of zo. En daar kwamen we toen langs. En toen liet hij gewoon zien wat zijn onderneming was. Dus hij schaamde zich er ook niet voor. Wat ook niet hoeft. Want ik bedoel, dat is de dagelijkse bezigheid. En dat gebeurt op heel veel plekken. Maar voor mij was het wel even een moment dat ik daar rondliep. En dat gegil hoorde van de beesten. En alles. Dat ik dacht, holy shit. Dat was wel even een momentje hoor.
Ja.
Dus dat zijn wel van die besefmomenten die ik graag aan andere mensen ook zou willen meegeven.
Ja, nee, goed van je. En ik sluit me er volledig bij aan. Ik denk dat het goed is. En nogmaals, ik denk zo hoe harder je mensen probeert te overtuigen van je eigen gelijk, hoe meer je zelf afstoot.
Ja, dus precies.
Dus het moet gewoon ook op een organische manier gaan. En mensen moeten dat zelf voelen. En ik durf te wedden dat wat jij net zegt, dat er heel veel mensen zijn die nu nog heel onbewust gewoon vlees naar binnen stampen, eigenlijk zich helemaal niet realiseren wat daarachter zit. En ik denk dat als je dat wat meer naar de oppervlakte kan brengen, dat je al best wel veel mensen uit zichzelf overtuigt, dan hoef je dan verder niks meer aan te doen.
Ja, precies. Want jouw noedels zijn dus ook vegan.
Ja, vegan. Ja.
Vegan zelfs.
Ja, nee, wij hebben er dus ook gewoon geen dierlijke producten in. En ik had zoiets van, als ik een product op de markt breng, dan gaat daar geen dier voor sterven. Dus ja, ik zou dat ook nooit. Ik zou nooit iets daarvoor willen op de markt willen brengen.
Heb je ze wel bij, want ik wil ze eigenlijk wel proeven.
Nee, ik heb ze niet bij. Godsamme. Maar ik stuur ze naar jou. Ik geef ze aan Mandy mee.
Nice.
Jouw lieftallige medewerkster. Ik wist er net al niet hoe ik je moest noemen. Producent, productie, je doet alles.
Projectmanagement doet ze bij ons.
Oké, kijk, jouw projectmanager.
En marketing.
Die ga ik de volgende keer. Kom ik even met een lading noedelpoeder ook voor jou, man. Mag ik je vriendelijk bedanken voor je gastvrijheid, wil ik zeggen. Maar je bent bij mij. Maar alsnog dat je het zo gastvrij over je leven hebt verteld.
Natuurlijk, dank
je. Je openheid. En nogmaals dat je de tijd hebt genomen om hier naartoe te komen. Wordt zeer gewaardeerd.
Geen probleem.
Nou, graag. Nou, fijn gedaan. Graag gedaan. Jezus, Mina.
Ja, gaat nu altijd zo die afsluiting.
Ja, dus ik heb dezelfde drugs op vandaag als die ik op had met precies. Die aliens toen.
Ja, dat dacht ik.
Lieve mensen, bedankt voor het kijken of luisteren. Nogmaals, komt u weer. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, dan moet je het vooral niet doen. Even goede vrienden. En laat een reactie achter of doe dat ook vooral niet. Het zijn ontzettend simpel. Dames en heren, het is maandag. Ik ben nog een beetje suf van het weekend. Ik wens jullie allemaal een fijne dag. En Dylan, tot snel.
Tot de volgende.
Ciao. Doei, doei.
Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.